Dit is Radio Rijnmond. Tot 9 uur, Chris natuurlijk. Hier is Chris Veen.
Goedemorgen. De Wolvenvallei in Diergaarde Blijdorp is nu een bijenvallei met Nederlandse planten en insecten. Zoals de hommel en de paardenbloem en misschien ook wel wat kattenkruid. Ook goed voor vlinders, dat kattenkruid. Tel mee met de tuinvlindertelling die vandaag begint. Ons land is best strak aangehard, maar wilde planten groeien er gewoon tussendoor. Je ziet het in Garden State, een tentoonstelling in Garage Rotterdam. Jan-Willem van de Wetering, waar kennen we die ook alweer van? Oh ja, van Grijpstra en de Gier. Er is nu een biografie over deze Rotterdamse schrijver. Je hoort er meer over vandaag in...
Chris Natuurlijk, met Chris Vemer.
Town Called Malice van Jam.
De natuurtip van Chris Natuurlijk.
Een kwartiertje meer tijd heb je niet nodig om mee te doen aan de tuinvlindertelling die vandaag begint. Voor de 13e keer vraagt de Vlinderstichting aan iedereen met een tuin of balkon om mee te helpen aan de jaarlijkse tuinvlindertelling die tot en met 25 juli duurt. Kars Veling van de Vlinderstichting is aan de telefoon. Kars, goedemorgen. Wat vind jij eigenlijk zo leuk aan vlinders?
Nou, ze zijn kleurrijk. Ze zijn vrolijk. Ze vliegen eigenlijk alleen als het zonnig weer is. Dan zijn we allemaal in een betere bui. En dan zijn we zelf al veel prettiger. Dus die vlinders hebben gewoon een hele prettige associatie. Dat is dus ja, waarom ze mooi zijn. Maar ze zijn ook heel belangrijk. Omdat ze een heel belangrijk onderdeel natuurlijk vormen van de hele voedselketen.
Ja, maar ze zijn ook echt heel bijzonder. Hè? Ze hebben bijvoorbeeld van die antennes op hun kop. En dat schijnt echt een klein wonder van de natuur te zijn. Wat ze daar allemaal mee kunnen.
Ja, dat is bizar. Daar kunnen ze mee ruiken. Daar kunnen ze mee proeven. Daar kunnen ze... Ja, het is een heel klein knopje. Hè. Je ziet het nauwelijks. Het zit op zo'n heel dun sprietje. En dat is al heel bijzonder. Maar die vleugels van die vlinders zijn natuurlijk ook iets heel waanzinnigs. Want als je weet dat die vleugel eigenlijk een soort van plastic bootzakje is. Een beetje een slap vliesje. Ja, daar kun je natuurlijk niet mee vliegen. Dus er lopen aders doorheen en die spannen dat vlies op. Net als een vlieger, zeg maar, zodat ze kunnen vliegen. En die kleuren die wij zien, dat weet eigenlijk niet veel mensen. Maar die kleuren, dat zijn allemaal losse schubjes. Tienduizenden losse schubjes die in die vleugel gestoken zitten. Want dat geeft die kleuren. Dat betekent ook als een vlinder wat ouder is geworden, dat je inderdaad wat faal van kleur ziet worden, omdat een heleboel van die schubjes is kwijtgeraakt.
Ja, want je ziet bijvoorbeeld ook wel zo'n Atalanta vliegen. Hè? Dat is een vlinder die je heel vaak ziet. En die ziet er dan helemaal zo rafelig uit.
Ja, ja. En dat is gewoon ook omdat vlinders, als ze uit de pop komen, hè, ze hebben die hele cyclus. We beginnen als eitje, die kan rups worden. Na verloop van tijd verpoppen ze. Wat je op een gegeven moment ziet, is dat die vlinder uit de pop komt en dan is die helemaal klaar. Dan groeit er geen cel meer aan. Dus vanaf dat moment, zodra die gaat vliegen, begint hij te slijten. En dus ja, er groeit nooit meer wat aan. Dus vandaar dat vlinders ook maar niet zo heel lang leven. Die Atalanta is wel een beetje een uitzondering, want dat is een hele sterke vlinder, een trekvlinder ook, die naar Zuid-Europa vliegt. Dus die leeft weken. Maar gewoon een koolwitje of een blauwtje wat je in je tuin ziet, nou, als die 3, 4, 5 dagen leeft, dan is het echt heel lang als vlinder dan.
Ja, precies. 2021, wordt dat een spannend jaar voor vlinders in de 13e tuinvlindertelling?
Ja, best wel. Ja, we hebben natuurlijk 2 hele droge, hete jaren gehad. En dat zagen we ook echt wel terug in de vlinders. En nu is het voorjaar natuurlijk heel vochtig geweest, redelijk koud geweest. Dus ik ben zelf zeer benieuwd wat er nu, zeg maar, gezien gaat worden. En of het ook inderdaad weer, de kleine vos bijvoorbeeld, was vorig jaar en het jaar daarvoor heel erg slecht aanwezig. Eigenlijk een hele algemene vlinder, maar die werd, en zeker ook in Rijnmond, in Zuid-Nederland, werd die echt maar heel weinig gezien. Maar die, ja, lijkt nu weer terug te komen. Dus we zijn heel benieuwd wat er uit aan resultaten uitkomt.
Ja, waarom zou je eigenlijk meedoen met tellen?
Omdat het hartstikke leuk is om te zien ook wat er bij jou zelf in je tuin voorkomt. He, om te kijken van, mensen zitten wel eens in hun tuin en zien misschien wel eens een vlindertje fladderen. Maar als je daar echt eens een kwartier lang gaat zeggen van, hé, wat zit er nu allemaal? Dan blijkt dat er veel meer zit dan die mensen zelf ook denken. Dus ik denk dat iedereen die meedoet er gewoon heel blij mee mee klaar zal zijn. Ja.
En wat hebben jullie zelf aan deze gegevens?
Nou, we zijn als Vlinderstichting, ja, beschermen we vlinders. En ja, hoe meer je weet over vlinders, hoe meer je ze ook kunt beschermen. Hè, als je weet welke soorten er vooruit gaan of welke soorten achteruit gaan en wat de redenen daarvan zijn, ja, dan kun je op een gegeven moment maatregelen nemen om te zorgen dat er meer vlinders komen. Want dat is wat zij als grote doelstelling hebben.
Ja, en daar kan je zelf ook aan meehelpen?
Zeker, zeker. Als je je tuin vlindervriendelijk inricht, dan ben je heb je zelf meer vlinders, dus daar word je vrolijker van. Maar bovendien, ja, die vlinders hebben daar echt baat bij. En zeker als ze zich ook in je tuin kunnen voortplanten, dan heb je echt iets betekend voor de vlinders.
Ja, en jij noemde dat wel eens, maak je tuin een kroeg voor vlinders.
Ja, dat is heel belangrijk, hè, want ze hebben heel veel nectar nodig. Nectar halen ze uit bloeiende planten. En een kroeg is dus fantastisch, je tuin als kroeg. Dan komen ze binnen, dan drinken ze wat en dan vliegen ze weer door.
En hoe doen ze dat eigenlijk, dat drinken?
Omdat dat hun brandstof is.
Nee, niet waarom, maar hoe? Hoe drinken ze dat?
Ja, dat is net zo wonderlijk als die antennes en die vleugels. Het is een heel dun buisje. Die is vaak langer dan de vlinder zelf, maar die zit opgerold onder hun kop. Als een roltong noemen we dat. En die zie je dus ook niet, behalve als ze gaan drinken. Dan zie je opeens die tong naar buiten komen en zo van bloempje naar bloempje gaan en die bloem leegzuigen. Moet je mensen maar eens op letten, ook als ze toch in de tuin aan het vlinderstellen zijn. Als ze heel voorzichtig op zo'n vlinder aflopen, dan zie je echt die roltong in die bloem gaan en daar de nectar verzamelen.
Ja, dat is helemaal een mooie reden om mee te gaan tellen. En als je dan gaat tellen, het is nu hartstikke mooi weer, maar ik weet niet of je nu al kunt gaan tellen.
Nou, het is nog een beetje vroeg. Ik sta hier midden in een natuurgebied en het barst van de bloemen hier, maar ik heb nog geen vlinder zien fladderen. Maar dat is eigenlijk, zeg maar, vanaf 1:50, dan is het echt de toptijd. En dan tot 1:05. En want je kunt ook 's avonds, zeker als het zo warm is als vandaag gaat worden, dan is het 's avonds vaak ook nog heel lekker warm. Maar die vlinders gaan toch om 5:00, 6:00 lekker slapen en die zie je dus niet meer. Dus eigenlijk als je tussen pak een beet 10:00 en 5:00 kun je uitstekend tellen.
Ja, en vorig jaar, wat was toen de meest getelde vlinder?
Toen was die Atalanta, die je net zelf al noemde, dat was de winnaar van de tuintelling. En die is ook dit jaar veel aanwezig, maar ik denk dat hij het niet gaat redden. Maar we zullen het zien. Dat kan ik ook niet voorspellen. Dan moeten we gewoon af gaan wachten en hopen dat er heel veel mensen gaan tellen.
Ja, en maakt het nou nog uit, want je zei al van, nou ja, vorig jaar was bijvoorbeeld die kleine vos weinig te zien in het zuiden van het land en nu wat meer. Maakt het dan ook uit of je woont in Rotterdam, in de stad of op het platteland?
Jazeker, dat maakt uit en dat kun je ook aangeven als je, als je meedoet.
Heb je een beetje stuifmeel te veel in je keel?
Ja, sorry. Een klein vliegje vloog er naar binnen bij mij.
Ook een mooi insect, toch, misschien?
Ja, maar niet in mijn keel.
Nee.
Waar hadden we het over?
Ja, of het nou nog uitmaakt waar je woont.
Juist. Ja, nee, dat maakt zeker uit. En er wordt ook aangegeven, als je die telling doorgeeft, van heb je een tuin midden in de stad, of heb je een tuin aan de rand van de stad, of in het buitengebied. En hoe groot is je tuin? Dat maakt natuurlijk ook uit. Hè? Als je een tuin hebt van 5 bij 5 meter, dan zul je minder vlinders zien dan als je een tuin van 20 bij 30 hebt. Dus dat wordt ook even aangegeven bij het begin van de telling, zodat we daar ook een beetje rekening mee kunnen houden. En ja, als je in de rand van de stad woont, heb je meer kans op vlinders. Maar dat hangt er ook weer vanaf. Wat is daar buiten? Kijk, als er natuurgebied aan grenst, zul je in je tuin meer vlinders hebben. Maar als daar heel intensief ja, allemaal maisakkers liggen, ja, dan zul je misschien zelfs midden in de stad nog meer hebben dan in zo'n in de rand van de stad. Dus het is helemaal afhankelijk ook van je omgeving.
Maar jij hoopt dus bijvoorbeeld in Rotterdam dat er heel veel kleine vossen worden gezien?
Dat zou ik hartstikke leuk vinden, ja, ja. En wie weet, ook wel koninginnenpages, dat is echt een beest. Ja, je kent hem altijd van mijn vakanties in Frankrijk. Heel groot, heel prachtig geel met zwart. Maar ook die wordt best regelmatig gezien. En zelfs midden in Rotterdam, als je een beetje een leuk tuintje hebt met bloeiende planten, dan heb je kans op zo'n koninginnenpage.
Nou, dat lijkt me spannend om te zien. En jij zelf gaat ook nog tuinvlinders tellen, Kars?
Jazeker. Ja, we zijn hier met alle Vlinderstichting mensen bij elkaar om een natuurgebied te gaan onderzoeken. Maar er zijn ook een paar huizen met tuinen. En we hebben al afgesproken dat we dus allemaal een tuin voor onze rekening nemen en ook die tuintelling gaan meedoen.
Ja, want jullie kunnen het niet laten, denk ik.
Nee, zeker niet.
En je kan nog de hele maand tellen, volgens mij.
Ja, tot 25 juli. Dus je hebt heel lang de tijd. En je mag het gewoon één keer doen. Hè, maar je mag het ook 3 of 4 keer op een dag doen. Alleen je moet het niet gaan optellen natuurlijk. Hè. Dat kwartiertje, alles wat je daarin ziet, dat schrijf je op. En als je een half uur later nog denkt van nou, ik wil het nog een keer doen. Prima, maar dan moet je gewoon weer bij nul beginnen en dan weer opnieuw tellen. Want ja, anders krijg je natuurlijk hele rare aantallen.
Ja, precies. Kars Veling van de Vlinderstichting. Ik wens je een mooie vlinderjaar en dank je wel voor je verhaal. Op chrisnatuurlijk.nl vind je een linkje met meer informatie over de vlindertelling en hoe je meedoet. Radio Rijnmond, daar luister je naar. Straks meer over de Wolvenvallei in Diergaarde-Blijdorp, die heel erg veranderd is.
Het is al laat, maar ik kan wel komen. De tweede bel, dan de trap naar boven. Je weet dat als ik voor je sta, dat ik voor je ga, dat ik alles doe voor jou. En wat ik in je ogen zie, doet mij verdriet, dus stil maar lief. Als de wereld stopt met draaien en je hart alleen maar bloed, leg je hoofd maar op mijn schouder. Alles komt, alles komt, alles komt goed. Als je alles wil vergeten, maar je weet alleen niet hoe, leg je hoofd maar op mijn schouder. Alles komt, alles komt, alles komt goed. Je kijkt me aan en je weeft je woorden. Je houdt je sterk, maar van binnen. Als de wereld stopt met draaien en je hart alleen maar bloed, leg je hoofd maar op mijn schouder. Alles komt, alles komt, alles komt goed. Als je alles wil vergeten, maar je weet alleen niet hoe, leg je hoofd maar op mijn schouder. Alles komt, alles komt, alles komt goed.
Ja, Reesema, alles komt goed.
Chris Natuurlijk.
Lekker groen.
Geen huilende wolven meer in Diergaarde Blijdorp. Wel zoemende bijtjes. De Wolvenvallei in de Rotterdamse dierentuin is omgetoverd tot Bijenvallei. En Laurens-Jan Nederlof van Diergaarde Blijdorp die vertelt wat dat is, de Bijenvallei.
Ja, de Bijenvallei is eigenlijk een stukje wilde stadsnatuur. Zo willen we dat wel aan de mensen presenteren. Alleen, je hebt daar wel een heel goed verhaal voor nodig voordat dat goed zichtbaar is. We moeten dus echt proberen om hier de natuur zijn gang te laten gaan. Zo hartje Rotterdam, midden in de dierentuin. En daar hebben we het afgelopen jaar de basis voor gelegd. Eigenlijk een beetje in de luwte van het coronajaar zijn we begonnen om dit oude verblijf waar ooit de Spaanse wolven liepen, om te vormen tot iets nieuws. Maar ook wel aantrekkelijk en ook wat een beetje past in deze tijd. En heel veel mensen zijn bezig met wilde natuur, biodiversiteit, vlindertellingen, bijen, vogels. Mensen zijn de natuur om hun huis veel meer weten te waarderen. En Blijdorp heeft daar ook een belangrijke taak in als het gaat om educatie. En dus nu ook de mogelijkheden om in zo'n verblijf waar dus eerst dieren zaten, nu de hekken weg te halen en ruimte te geven aan ja, de dieren die we in onze eigen omgeving zien. En dat we daar dan ook de mensen op wijzen. Nou, en dat is fantastisch.
Je denkt eigenlijk bij Diergaarde Blijdorp aan exotische dieren.
Ja, dat is inderdaad natuurlijk zo. Je kan bijvoorbeeld bedreigde diersoorten beschermen. Maar als hun leefomgeving, vaak zijn dat dus planten, vegetaties, bossen, woestijnen en noem maar op. Als je die niet beschermt, kunnen die dieren ook niet overleven. Eigenlijk zonder planten überhaupt is er geen leven mogelijk. Nou, dat gaat natuurlijk ontzettend ver. Maar je hoeft dus niet ver over de grenzen te gaan om bedreigde planten te kunnen zien. Alleen ook daar is belangrijk dat je dat weet. Dat weet je niet van tevoren als je naar een dierentuin gaat op zoek naar de olifant en de giraffe. En later op de dag, als je dan een rondje loopt en je neemt een beetje de tijd en je rust wat uit, dan zie je dat je opeens omringd wordt door allerlei mooie planten. Dat je daar dan ook op gewezen wordt. En dat je ook het idee krijgt van nou, daar kan ik thuis wat mee. Ik ga ook thuis eens proberen om tegels eruit te halen en ruimte te geven aan natuur in de stad. Of ik zal ook eens zo'n bijenhotel ophangen om te kijken welke soort wilde bijen er in mijn insectenhotel op afkomen.
Die wolven die hier zaten, die zag je ook niet altijd. Maar dan loop je hier langs en dan zie je niks. Je ziet geen dier. Hoe moet je dat dan ervaren als dierentuinbezoeker?
Er zijn ontzettend veel bezoekers met een grote camera. Hè. Fotografie is vast een hobby. En die zien wel degelijk dat er opeens bloemetjes groeien. En dat er dus ook hommels en bijen op die bloemen zijn te zien. En dan natuurlijk de vele bordjes die we hier hebben, proberen dat al een beetje een trigger te maken. Dus eigenlijk is de educatie al op het eerste niveau is de omgeving wat je hier ziet. Op het tweede niveau zie je dan de bebording daarover. Maar het mooiste is natuurlijk als er een vrijwilliger is of een rondleider die echt het verhaal kan vertellen en je er echt één op één op kan wijzen.
Ik vind het trouwens ook wel heel mooi nu om te zien zo dit doorkijkje wat we hebben naar groen en allemaal bloemen in de verte.
Die waardering is al één stap. En daarna de verdieping daarin, ja, daar zijn we natuurlijk ook volop mee bezig. En dat is voor ons ook spannend. Want ja, als je hier niks aan zou doen, zou het bijvoorbeeld één grote brandnetelbossage worden. Ja.
Nou, best wel goed voor bepaalde vlinders, volgens mij.
Ja, dat klopt. We zijn ook een beetje zoekende naar die middenweg. Van alleen maar brandnetels is ook niet zo grappig natuurlijk. Eigenlijk is de Bijenvallei niet alleen een podium om die wilde bijen te laten zien, maar voor heel Blijdorp om aandacht te besteden aan biodiversiteit, aan natuur in de stad. En daar krijgen we natuurlijk ook hulp van. Bijvoorbeeld van Kees Vinker van Erasmus University. Die staat hier een eindje verderop. Die kan je er alles over vertellen hoe we dat aan gaan pakken.
Hoe gaan jullie dat dan aanpakken, Kees Vink?
Met behalve onderzoek, wat we op iets langere termijn gaan doen en ook gaan vervolgen hier, van welke natuur zie je hier eigenlijk ontstaan in de komende jaren en hoe verhoudt zich dat ook tot de rest van de natuur in de rest van de stad. Dus we brengen de plek in kaart samen met de mensen van het park.
En dan ga je zo met zo'n netje zo door de wolvenvallei, nu bijenvallei?
Ja, gaan we geen wolven vangen met het netje, maar nu inderdaad insecten vangen en bekijken. Dus is het met bepaalde relatief kleine initiatieven zoals dit, kan je dus heel veel betekenen. Wij denken van wel, maar we willen dat vervolgen en we willen dat zien. Wat voor rijkdom dat geeft. Welke natuur zie je hier eigenlijk ontstaan in de komende jaren? En hoe verhoudt zich dat ook tot de rest van de natuur in de rest van de stad?
En kijk, hier keek je dan vroeger of je de wolven zag.
Ja,
en nu zie je
of je allerlei soorten
margrieten zie ik, heel veel.
Bloemen, bosandorens. Ja, je kan het eigenlijk prima zien zo. Koninginnenkruid en het staat er ook allemaal in.
Ja, en dan staan ook de dieren erbij. Een grote bladsnijder of de Atalanta.
Ja, een top 5 soort van soorten die het meest gezien worden. Samen geloof ik met de kleine vos. Dus Nou, nogmaals, dit zijn vlinders die mensen dus ook thuis kunnen zien.
Maar waarom moet het dan in de dierentuin als je het ook in je eigen tuin kunt creëren? Dat vraag ik aan Jeroen Kappelhof.
Kijk, in veel tuinen zijn er tegenwoordig alleen maar tegels. Dus zie je het juist niet in je eigen tuin. Dus heb je juist deze plek nodig om je weer bewust van te worden. En juist misschien weer te gaan kijken, wat kan ik nog meer met die tuin? En ervoor zorgen dat je dan wel weer die hommels of die bijen in je tuin gaat zien.
En het zijn ook bedreigde dieren, maar dan inheemse bedreigde dieren.
En dat is natuurlijk inderdaad, in Blijdorp zie je veel exotische dieren. En daar probeer je natuurlijk ook een rol in te spelen in het behoud van al die diersoorten. Maar de biodiversiteit in je eigen land is minstens net zo belangrijk. Dus het is ook zeker de bedoeling om het breder te trekken. Dus eerst misschien hier starten, kijken wat gebeurt er met die biodiversiteit in de komende jaren. Maar eigenlijk willen we het ook breder trekken dus. En kijken ook voor het hele gebied Blijdorp. Van wat leeft hier allemaal? En hoe draagt Blijdorp bij aan de biodiversiteit in de stad Rotterdam? Daarnaast kunnen we dit ook als een proeftuin gaan gebruiken. Dus je hebt in een stad heel veel kunstlicht. Nou, we weten ook dat dat een negatief effect heeft op de biodiversiteit die aanwezig is. Dus we kunnen misschien ook gaan kijken van, nou, als we hier op bepaalde plekken kunstlicht aanbrengen. Van wat doet dat dan met de biodiversiteit hier? En dat we die inzichten ook weer kunnen terugkoppelen naar de gemeente. En dat we daarmee ook kunnen laten zien, ook het belang van duisternis in de stad.
Dit was een wolvenvallei. Wat kon je daar allemaal nog van gebruiken, wat hier nog stond?
Eigenlijk best veel. Het Europese wolvenverblijf was al redelijk natuurlijk ingericht. Dus grote boomstam en een dood hout, daar zit ook ontzettend veel in. Maar ja, wat precies, dat gaan we de komende tijd ook achterhalen. Mieren bijvoorbeeld. Best zijn dat er bijzondere mieren in zitten. Maar we zijn nu al zo 30 plantensoorten voorbij gelopen. Hè?
Noem eens.
Zoals daar is look zonder look, melkdistel, vogelmuur, hedderstasje, margriet.
Ik vroeg voordat de microfoon aanstond aan jou van, is de bijenvallei nu al af? Wat zei jij toen?
Nee, die is eigenlijk nooit af. Want we zijn natuurlijk aan het kijken hoe die ontwikkelingen gaan verlopen. De natuur staat natuurlijk niet stil. En op dit kleine stukje eigenlijk ook niet. Dus het is eigenlijk nooit af. Het is eigenlijk pas begonnen. En we zullen zien hoe dat zich gaat ontwikkelen.
Het is eigenlijk een expositie van, dit is wat de natuur in jouw eigen omgeving kan zijn en kan brengen. Dus kijk eens hoe mooi dat is. En dat kan je ook in je eigen tuin doen. En dat is iets wat we aan bewustwording creëren, denk ik, met deze vallei. Ja.
Je hoorde Kees Vink, Laurens Jan Nederlof en Jeroen Kappelhof over de Bijenvallei. Allemaal gaan kijken naar de nieuwe aanwinst van Diergaarde Blijdorp die er gekomen is met hulp van vrienden van Blijdorp. Dit is Radio Rijnmond, bijna 8:30. Straks de weekendkranten en het weekend weer. Na Tensie C. And then you pay the price, the things we do for love,
the things we do for love.
Communication is the problem to the answer. You've got a number and your hand is on a phone. The weather's turned and all the lines are down. The things we do for love,
the things we do for love.
Like walking in the rain and the snow when there's nowhere to go.
Answer in her eyes.
You think you're gonna break up, then she says she wants to make up. Walking in the rain and the snow when there's nowhere to go. When you're feeling like a part of you is dying and you're looking for the answer in her eyes. You think you're gonna break up, then she says she wants to make up.
Thank you.
CC. Wat was het ook alweer? The things we do for love.
Chris Natuurlijk. De weekendbijlage.
Wat staat er in de weekendkranten over groen en natuur? Je hoort het in het overzicht. Ik lees het met Bas van Halteren. Bas, goedemorgen. Jij gaat beginnen.
Chris, goedemorgen. Mammoeten, sabeltandtijgers en andere grote zoogdieren. Waar de mens kwam, stierven grote dieren uit. Het is een populair verhaal, maar klopt dat ook? Je leest het in de wetenschapsbijlage van de Volkskrant.
De biologische klok van mens en natuur raakt ontwricht door te veel licht. Zo zou er een verband zijn tussen het uitsterven van insecten en lichtvervuiling. In Trouw een verhaal over een Nederlandse onderzoeker, over een Nederlands onderzoek dat oplossingen zoekt om de biologische klok beter in de pas te laten lopen.
Een groep ecologen, architecten en andere Rotterdammers die zijn begaan met stadsnatuur heeft een 10-puntenplan opgesteld om de natuur in de stad te verbeteren. De groep hoopt dat politieke partijen in Rotterdam de suggesties over gaan nemen in hun verkiezingsprogramma's.
De samenstellers van dit 10-puntenplan voor een natuurinclusieve stad pleiten onder meer voor 20 hectare nieuwe natuur in de stad. Volgens de opstellers van het plan zijn natuur en biodiversiteit geen aparte dingen, maar zou het een rol moeten spelen in alle beleidsplannen. Bijvoorbeeld voor stadsontwikkeling, gezondheid, klimaat en educatie.
Wat is een dier en waarom is een vis een dier en een eikenboom niet? In zijn rubriek Jelle's Weekdier in Trouw schreef Jelle Reuben iedere week over een ander dier uit het nieuws. Maar wat een dier eigenlijk is, daarop geeft Reumer deze zomer antwoord in een serie van 5 columns in de krant. Ik ben benieuwd.
Pas van Halderen was dat met het groene nieuws uit de weekendkrant en daarbuiten.
Chris Natuurlijk, de weekendbijlage.
Nee, het weer moeten we hebben van Arjan Willemsen. Arjan, goedemorgen.
Goedemorgen, Chris.
Nou, het begint goed deze zaterdagochtend. Gaat dat ook zo blijven?
Ja, klopt. Op veel plekken in de regio schijnt de zon. Maar nou neemt vanuit het zuidwesten de bewolking wel toe. Dus met name de zuidwestelijke helft van de regio, die zit daar al onder. En dat schuift langzaam naar het noorden. Kan dan misschien een spatje regen uit die bewolking vallen. Stelt niet zoveel voor. En dan denk ik dat vanmiddag op meerdere plekken de zon weer door gaat breken. Kan de temperatuur nog lekker oplopen, want koud is het zeker niet buiten. Het is dan vanmiddag tot 23, tot lokaal misschien net 25 graden. Daarbij neemt dan in de loop van de dag wel de kans op een aantal pittige regen- en onweersbuien weer toe. Dus dat is vooral weggelegd voor de namiddag en avond.
Oké, dus daar moeten we eventjes rekening mee houden ook voor de vlindertelling. Want dan moeten we dus straks vlinders gaan tellen. En daarna weer eventjes naar binnen. En
ja,
hoe zit het morgen?
Ja, zou ik goed voor opletten. Ja, want het KNMI heeft daar ook code geel voor afgegeven voor de onweersbuien voor vanavond. Dus dat begint in de namiddag vanaf een uurtje of 4 ongeveer. Dus dan eventjes goed de buienradar in de gaten houden.
Ga gewoon allemaal binnen voetbal kijken.
Ja, precies. Dat is denk ik sowieso beter. Nederlands elftal is er toch uit. Dus,
En hoe is het voor de rest van de week? Te beginnen met zondag.
Ja, dan is het toch ook wel weer wisselvallig. We hebben vannacht eerst nog wel een droge nacht, want die buien trekken wel snel weg. Kan er misschien een mistbank ontstaan? Daar beginnen we dan lokaal morgenochtend ook nog mee. Daarna breekt denk ik kort de zon nog eventjes door, maar al vrij snel neemt de bewolking vanuit het zuiden toe. En dan gaan er opnieuw wat buien vallen. Dat kan opnieuw een enkele zijn met de klap onweer daarbij. Ik denk dat pas aan het eind van de dag of misschien zelfs in de avond de zon er weer een beetje bij gaat komen. En dat alles morgen bij temperaturen zo rond de 20 of 21 graden.
Oh, dat is echt wel weer een heel verschil dan.
Ja, dat komt echt omdat het morgen gewoon buiiger is. Er is meer bewolking. Dus de zon heeft morgen gewoon een stuk minder ruimte dan dat ze vandaag krijgt. En dat houdt ook de temperaturen een stuk lager.
En dan van de week maandag, dinsdag, woensdag, hoe gaan we die doorkomen?
Nou, wisselvallig ook. Echt standvastig zomerweer met hoge temperaturen. Dat zit echt nog niet in de verwachting. We hebben eigenlijk elke dag kans op een paar buien. Soms zit daar een klap onweer bij. Af en toe breekt ook de zon nog wel even door, met name in de loop van de week is dat het geval. En ik denk dat er met name op dinsdag veel wind staat, want dan trekt er een storing eigenlijk vlak langs ons heen over de Noordzee. En die gaat dan voor een stevige zuidwestenwind zorgen. Dus het blijft gewoon ook komende week een wisselvallige zomerweek.
Nou, we gaan het ermee doen. Fijn weekend en tot de volgende keer, Arjan.
Dag Chris. La, da, 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 da.
Slow when the world's spinning out of control. Afraid of what they might lose. Might get scraped or they might get bruised. You could beg them what's the use. That's why it's called a moment of truth. Yeah, I'll get it if you need it. I'll search if you don't see it. You're
Soldier Kevin DeGraw. Harken we ons land te strak aan of mag er hier en daar ook wel wat onkruid tussendoor piepen? Dat is de vraag in Garden State, een tentoonstelling in Garage Rotterdam in het centrum van de stad. Vooral de invloed van de overheid op het Nederlandse landschap was de inspiratiebron voor de tentoonstelling, vertelt Natalia Boender van Garage Rotterdam.
Bekijk het eens van bovenaf en je ziet een super gestructureerd landschap waar alles bedacht is en aangeharkt is.
Maar het gaat ook over dat in al dat aangeharkte gebied toch ineens het onkruid wel weer boven kan komen.
Precies. We staan nu dan ook naast het werk van Marwa Arsenios, waar je precies dat ziet. Zij was geïnspireerd door de plek waar ze vandaan komt, Beirut, waar een soort afvalcrisis gaande was na de sluiting van een afvalstortplaats. En zij heeft gekeken van welke onkruiden blijven nu toch gewoon groeien. Dus tussen het afval, tussen eigenlijk al het vuil, wat blijft over en bestaan? Heel mooie tekeningen, fragiel ook wel, maar eigenlijk is het zo fragiel natuurlijk niet, want het groeit gewoon door alles heen. En het is niet kapot te krijgen eigenlijk. En een lokale horecaplek, Regina heet ze, in Noord zit ze, heel mooi zaakje, maakt siroop van de Japanse duizendknoop. En dat vonden we zo tof, want zij had eigenlijk een oproepje gedaan. Dat zag ik toevallig voorbij komen van welke toffe plekken, horecazaken willen mijn siroopjes gaan verkopen. En toen dachten wij, ja, dat is een inkopper, die is perfect voor ons. Dus dat doen we nu. Dus dat is heel, het is heel lekker. Met een bubbelwatertje erbij, echt super lekker.
En ook weer heel goed, want we willen eigenlijk die plant helemaal niet hebben hier, want die verspreidt zich, kan zelfs door het beton komen.
Precies, ja, dus wel super tof dat zij er dan iets van gemaakt heeft waar we ook allemaal nog van kunnen genieten.
Maar jullie hebben nog veel meer, het gaat niet alleen over planten.
Nee, zeker, het gaat zeker niet alleen over planten. We hebben best wel veel werk, ook in de tentoonstelling, waar je de titel Garden State misschien nog niet zo goed kan duiden. Maar wat natuurlijk wel een heel duidelijke link is, en ook ja, misschien het eerste opzicht niet per se gezien wordt als kunst, is het werk van Piet Oudolf. Een uitzonderlijke keuze voor onze curator, maar zij vond, omdat hij natuurlijk ook Nederlands landschapsarchitect is en ja, natuurlijk heel bekend, vond ze het zo mooi om eens een keer te laten zien hoe artistiek dat eigenlijk in elkaar zit en wat voor invloed hij wel niet gehad heeft op het landschap. Want dat is natuurlijk zo. Dus wat we hier laten zien zijn de tekeningen van Piet, waarin je ziet hoe zijn ontwerpproces tot stand komt. Hij denkt natuurlijk heel eigenzinnig na over de rol die planten hebben in een tuin. Dus wat hij bijvoorbeeld beschrijft is de manier waarop hij ziet dat een plant een levenscyclus heeft, net als een mens. En hij vindt natuurlijk heel belangrijk dat de tuinen dus het hele jaar door mooi zijn. Dus dat, en dat het ook gaat over dood en leven en dat dat te zien mag zijn. En natuurlijk grijp je daar ook op in, want dat is dus bijvoorbeeld wat ook bij onze tentoonstelling natuurlijk heel erg over gaat. Je moet niet denken dat het allemaal maar wildgroei is en dat als het eenmaal aangeplant is, dat het altijd zo blijft en mooi is. Ik zag zelf ook een film van hem waarin hij ook kritisch was op de mensen die zijn tuinen onderhielden van geven jullie wel genoeg water en dat soort dingen. Omdat soms gedacht wordt dat het allemaal niet nodig is, maar dat is dus wel zo. En wat je ziet zijn eigenlijk hele mooie esthetische tekeningen die ook heel inspirerend zijn. En we hebben dan de Rotterdamse projecten uitgelicht.
Want hij is bijvoorbeeld super bekend van New York, hè, van de High Line. Daar heeft hij een heel bloemenpalet heeft hij gemaakt. Nou, hij heeft nog veel meer dingen gemaakt. Natuurlijk, hij is echt heel beroemd. Maar hier in Rotterdam, ja, dan kan je het ook in het echt zien.
Zeker, ja. Aan de Maasboulevard heb je veel van zijn werk. En ja, dus wel tof eigenlijk dat je, misschien weten sommige Rotterdammers niet eens, dat het dat zijn werk ook hier in Rotterdam te zien is. Maar dat is wel degelijk zo. Dus niet alleen in New York of de High Line Park, maar ook gewoon in Rotterdam.
Op de achtergrond hoor je elke keer een soort beetje een zoemend geluid. Maar dat is van een video waar we nu naartoe gaan.
We zien de video van Bik van der Pol, waarin eigenlijk gewoon landwinning plaatsvindt op de Maasvlakte. Dit was in 2009, een tijd waarin dit dus helemaal nog niet zo goed zichtbaar was. Van we wisten natuurlijk allemaal, de haven wordt uitgebreid, er wordt land opgespoten. Dus met grote zuigers wordt van de zeebodem wordt zand opgezogen en op het land gespoten om dus het land te verbreden of te vergroten. En zij hebben dus met een helikopter een film gemaakt waarin je dat ziet. En zoals het ons vertelde, hing Jos, dus een van de twee Bik van der Pols, hing echt uit de helikopter om dit goed te kunnen filmen. Want ja, er waren nog geen drones of wat dan ook. En met gevaar voor eigen leven hing hij uit de helikopter om dit proces te laten zien en een mooie film van te maken die eigenlijk een soort pentekening is, waarbij dus heel stilistisch gevolgd wordt wat er gebeurt.
En het idee blijft natuurlijk ook gek, want toen je daar eerst naartoe ging, stond het ook niet op je tomtom, hè? Dan was het, hield het land gewoon op.
Precies. Ja, nou ja, dat is ook iets wat we in deze tentoonstelling veel terugzien over ja, wat gebeurt er als er landwinning plaatsvindt of als er dingen gebeuren met dus invloed van de overheid is op land. Wanneer wordt dat zichtbaar voor mensen? Dus wanneer staat het inderdaad op Google Maps? Is het nog een soort van ja, onbereikbaar gebied? Is het, bestaat het überhaupt? Dat is best een interessante vraag.
Zegt Natalia Boender van Garage Rotterdam. Onder het genot van een heerlijk siroopje van Japanse duizendknoop kun je het allemaal zelf gaan bekijken in de Goudse Wagenstraat in Rotterdam tot en met 11 juli. En op zaterdag 10 juli is de landschapsarchitect Piet Oudolf te gast. En dan is ook de film te zien die over zijn werk is gemaakt. Walking down the street, pretty woman. The kind I like to meet, pretty woman. Party.
Chris Natuurlijk. Lekker lezen.
In Nederland zijn we hem als schrijver en misschien wel een beetje vergeten. Maar in het buitenland is Jan Willem van de Wetering nog steeds een van de meest verkochte schrijvers. Dat lezen we in de biografie Op zoek naar het ongerijmde van de Rotterdamse historicus Marjan Beijering. En zij is hier. Marjan, hartelijk welkom. In Nederland zijn we zijn naam misschien een beetje vergeten. Maar waar zouden we hem van kunnen kennen? Waar is hij beroemd om geworden?
We zouden hem kunnen kennen vooral van de politieroman Grijpstra en de Gier. En veel mensen kennen dat nog wel, omdat in 2004 is daar nog een televisieserie van gemaakt. En verder is hij in het buitenland, je zei, een van de meest gelezen schrijvers, maar het is een van de meest gelezen Nederlandse schrijvers. Dus hij staat in de
top
10
ja.
van Nederlandse schrijvers die in het buitenland gelezen worden.
Ja, ja. En in die Grijpstra en de Gier verwerkte hij ook wel een beetje zijn ideeën over zen-boeddhisme.
Ja, nou het is interessant dat hij ging Grijpstra en de Gier schrijven. Omdat hij in de jaren 70 bij de vrijwillige politie in Amsterdam was. En hij was helemaal gefascineerd door Amsterdam, hoewel hij in Rotterdam geboren was. Daarvoor had hij een ander boekje geschreven, De Lege Spiegel. Dat was al in 1971 uitgekomen. Daarin vertelt hij over dat hij in een zenklooster in Japan had gezeten. Eind jaren 50. Die ideeën die hij daar, de levenshouding die hij daar had opgedaan, die verwerkte die ook in Grijpstra en de Gier. Gisteren was er een presentatie in Donner van het boek. Daar zat de uitgever, die was ook de uitgever van de Wetering. En die zei ook dat Van de Wetering had gezegd dat hij stiekem toch wel die boeddhistische ideeën in zijn boeken had proberen te verwerken. Ook in die Grijpstra en de Gier.
Ja, want hoe merkte je dat dan?
Nou ja, eigenlijk als je die boeken leest, dan zie je ook dat er het verhaal is ook nooit zo spannend. Maar wat Van de Wetering heel goed kon, was personages neerzetten, sferen neerzetten. Dat deed hij op een hele goede manier. Hij liet bijvoorbeeld zien dat toeval heel belangrijk was in het leven van veel mensen.
Is in het boeddhisme ook zo?
Wel dat je niet de controle over alles hebt. En dat er heel veel dingen gebeuren zonder dat je daar zelf de controle over hebt. Mensen overkomt ook dingen en daar moeten ze dan wat mee. En hij had een enorme liefde voor alle eigenheimers die hij in Amsterdam in zijn werk tegenkwam. Maar ja, uiteindelijk was hij wel politieagent en moest ook de orde wel gehandhaafd worden.
Ja, daar gaan we allemaal nog op komen. Laten we eens even beginnen met hoe het begon met Jan Willem van de Wetering. Hij kwam uit een chic milieu, geboren en opgegroeid in Rotterdam.
Ja, hij is geboren aan de Schravendijkwal in 1931 en daar... zijn vader werkte voor Internatio, van wat later Internatio werd. En hij was een nakomertje, dat gezin had in Indië gezeten. En de eerste 9 jaar woonde hij aan de Schravendijkwal. En daar maakte hij ook het bombardement op de stad mee. En dat is voor hem altijd heel belangrijk geweest ook. Dat is eigenlijk de reden geweest, het bombardement en het feit... Hij zat op een school, op de Rotterdamse schoolvereniging. Dat zijn Joodse vriendjes daar verdwenen. Daarvan zei hij dat het altijd de reden was geweest dat hij op zoek was gegaan naar de zin van het leven.
Ja, want hij zat dus in de klas en toen werden zijn vriendjes, die werden wel weggehaald en hij niet.
En hij niet, ja. Die Joodse kinderen verdwenen zo langzamerhand van school. Ook omdat ze gewoon thuis werden gehouden of naar aparte scholen gingen. En uiteindelijk natuurlijk weggevoerd werden. En hij zegt achteraf dat hij zich altijd heeft afgevraagd waarom die vriendjes wel en hij niet. Want hij was net zo'n ellendig jochie als zo'n vervelend jochie als al die andere jongens.
Ja, op zijn 10e verhuisde hij met zijn ouders naar een huis aan de Bergse Voorplas in Hillegersberg. Was dat een belangrijke plek voor hem?
Ja, dat was een heel belangrijke plek voor hem. Want dat was een plek waar hij veel vrijheid in voer. Hij hield ervan om te gaan varen met zijn vader ook. Of later alleen met een roeibootje. En hij kon daar eindeloos buiten spelen. En die plek, daar heeft hij altijd ook wel een soort heimwee naar gehad. En aan het eind, de laatste 25, 30 jaar van zijn leven woonde hij in Maine, in Amerika. Dus het is helemaal tegen de Canadese grens aan. En eigenlijk had hij daar een plek aangelegd waarvan je zou kunnen zeggen dat lijkt weer een beetje op de plas. Want hij woonde bij water, bij bos.
En dat is dan toch wel weer bijzonder, omdat hij ook altijd heeft gezegd, ja, Rotterdam was een saaie stad.
Ja. Ja, waarom die nou zo'n Ja, waarom hij dat zei is niet helemaal duidelijk. Ik denk dat hij het gewoon ook niet... Hij was ook in het gezin, lag hij niet heel erg goed. Hij werd gezien als een hele moeilijke jongen. Had hij oorlog hier meegemaakt. Hij werd van school gestuurd. Dus het was wel...
Beetje verwend ook misschien wel.
Hij was enorm verwend. En ja, had een hele chaotische jeugd. En heeft ook niet heeft die oorlog op de HBS hier meegemaakt. Maar de school ook niet afgemaakt. Dus ik denk dat hij gewoon niet zulke goede herinneringen aan Rotterdam had. En hij zag het als een stad waar alle mensen alleen maar hard werkten en verder niet veel plezier in het leven hadden.
Dat was
in
misschien toen ook wel tot... zo. Amsterdam, ja, misschien waar was het dat wel een feest zo. Was. Ja, maar zijn vader vond wel dat hij een carrière moest maken.
Ja, dat was natuurlijk de grote... dat was ingewikkeld in zijn leven, want hij was een enorme zoeker en hij wist niet wat hij wilde in zijn leven. Maar zijn vader was directeur bij Internatio, was zelf eigenlijk ook een enorme zoeker, maar vond toch dat zijn zoon wel carrière moest maken en voor zichzelf moest kunnen zorgen.
Ja, dus hij ging ook naar Nijenrode en naar Zuid-Afrika later.
Na veel vijven en zessen ging hij inderdaad nadat hij al weg was gelopen en uiteindelijk bij een boer in Noord-Holland een tijdje op het land heeft gewerkt en van alles had gedaan. Bedacht de familie dat Nijenrode, die opleiding was toen net gestart, dat misschien wel iets voor hem zou zijn. Dat heeft hij ook wel afgemaakt en daarna heeft zijn vader ervoor gezorgd dat hij een baantje kreeg in Zuid-Afrika. En misschien dat die vader dacht... dat is avontuurlijk en dan heeft hij toch ook, dan kan hij toch carrière maken.
Ja, uiteindelijk lukte dat toch niet. Eind jaren 50 ging hij, want dat zei je al, naar Japan in een zenklooster in Kyoto. En hij was daar een van de weinige westerlingen, denk ik, in die tijd.
Ja, zeker. Nou ja, het is ook interessant, want in Zuid-Afrika is hij totaal uit de band gesprongen. Zat hij in motorbendes, was hij alleen maar met drank en drugs bezig. En hij dacht ook, dit gaat niet goed. En het is hij het tegenovergestelde gaan doen, namelijk in een zenklooster gaan zitten. Nou was het zo dat hij niet helemaal de enige was. Het was natuurlijk wel uniek dat hij dat deed, maar er zaten wel een aantal Amerikanen. En die Amerikanen hoorden tot die dichters van de Beat Generation, zoals Jack Kerouac bijvoorbeeld. Die zat daar niet zelf, maar wel Gary Snyder, die daar ook bij hoorde. Dus je zou kunnen zeggen dat Van der Wetering eigenlijk een soort Nederlandse beat was.
Ja, precies. En... jij bent zelf in dat klooster geweest, hè? Mocht je daar zomaar in?
Nou, dat klooster is een heel groot tempelcomplex van 22 tempels. En een van die tempels was dus een soort Amerikaanse compound. Daar kan je inderdaad niet zomaar in. Maar uiteindelijk, na veel telefoontjes en gedoe, lukt het inderdaad wel om daar binnen te komen. En heb ik daar wel nog een zenmeester gesproken die niets wist van Van der Wetering, maar me wel rond heeft geleid. En dat was wel heel bijzonder om te kunnen zien waar hij al die tijd gezeten had.
Ja, en iedereen was ook eigenlijk wel een beetje verbaasd dat hij dat kon. Dat hij die discipline, je moet dan echt geloof ik de hele dag, deel van de dag mediteren.
Ja, hij heeft daar anderhalf jaar gezeten. En inderdaad moet je heel vroeg opstaan en de hele dag door zitten... een beetje werken, af en toe een rondje lopen en weer zitten. Het is een heel streng regime. Je leert daar echt discipline. En dat was uiteindelijk voor hem heel belangrijk. Maar hij heeft dat wel volgehouden inderdaad. En hij heeft inderdaad... Ik heb een schoonzusje van hem gesproken. Die was 10 jaar ouder. En die zei ook van... het was echt een onmogelijk kind. Hij ging alle kanten op. En kreeg ook totaal geen grenzen van zijn ouders. Maar in dat zenklooster, daar kon hij dan wel. Daar kon ze echt op 90-jarige leeftijd, of kon ze daar nog met verbazing over spreken. Dat dat dan nog, dat hij daar wel kon.
Ja, nou je vertelde al, hij ging bij de vrijwillige politie in Amsterdam. Hè, want hij is later weer teruggekomen en toen moest je nog dienstplicht doen. Deed hij vervangende dienstplicht, vond hij allemaal heel leuk. Maar uiteindelijk is hij in Maine terechtgekomen, in het Amerikaanse Maine. En zou je kunnen zeggen dat hij daar tot rust is gekomen?
Ja, zeker. Hij hield enorm van dat landschap. In Maine heeft enorme uitgestrekte bossen en rivieren, prachtige kusten, heel veel eilandjes. En dat is ook, in zekere zin deed het me ook wel denken, op hele kleine schaal in die Bergse Voorplas heb je ook allemaal van die eilandjes. Hij hield ook heel erg van die eilandjes. Daar voer hij graag naartoe en dan kon hij helemaal alleen zijn. En Maine heeft ook heel veel eilandjes, kan die kleine eilandjes voor de kust. En daar schrijft hij ook wel vaak over in zijn boeken. En dat landschap, daar hield hij enorm van. Dus dat was wel zijn bestemming, had hij het gevoel.
Jij bent daar geweest en je kon je er wel iets bij voorstellen.
Ja, ik kon me er wel iets bij voorstellen, want het is echt prachtig. Het is heel uitgestrekt en heel... je voelt wel een enorme vrijheid. Het is een heel leeg landschap, met kleine dorpen daarin. Dus ik vond het wel echt een prachtige omgeving. Hele mooie kusten.
Jij hebt jaren van onderzoek erop zitten, hè? Op dit object, Jan-Willem van de Wetering. Om in termen van boeddhisme te blijven, hoe is het om dan je onderwerp los te laten?
Nou, het is heel erg fijn. Ja. Ja. Want het is ook wel, het is ook wel iets wat voortdurend in je hoofd zit van, ik moet dat afmaken, ik moet daarmee bezig zijn. En ik ben echt ook opgelucht dat het nu klaar is. Ik vind zelf dat het heel mooi is uitgegeven.
En zou hij het mooi gevonden hebben, denk je?
Want ja, daar ben ik wel benieuwd naar, dat weet ik niet zo goed. Er was wel familie, gisteren was bij die presentatie wel wat familie, die waren er heel erg blij mee, die vonden het heel erg mooi. Ik denk, hij was iemand die erg op zijn privacy gesteld had, dus ik weet niet of hij...
Dat leuk had gevonden, ja. dat we dat allemaal hadden geschreven over hem. Op zoek naar het ongerijmde, zo heet de biografie over Jan-Willem van de Wetering. Het is uitgegeven bij Asoka. Je koopt het bij je lokale boekhandelaar voor €28,95. En er is één luisteraar die het boek kan winnen. 010-436-4436. Dan maak je kans. Marjan Beijerink, dank je wel voor het gesprek en het mooie boek dat je geschreven hebt. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van Chris Natuurlijk. Een programma van Chris Vemer, Bas van Alderen, Daniel Lecor en Roeland Kuppers. Die werkten mee. Morgenochtend Chris Natuurlijk op zondag met het beste uit de natuur van afgelopen week. En volgende week zaterdag gaat het in Chris Natuurlijk van Rijnmond over valkerij, schapenhoeden, bijen houden en andere tradities tussen mens en dier. En straks traditioneel op de zaterdagochtend van Rijnmond 3 uur lang muziek voor volwassenen met Johan Derksen. Een heel fijn weekend.
Natuurlijk. Kijk ook op chrisnatuurlijk.nl.